En op een gegeven moment zei iemand van, ja, neem een biertje. Dus ik dacht van, ja, oké, nou, laat maar een biertje nemen. Maar ik werd misselijk, begon over te geven. En ik kwam op school aan, helemaal in de war.
Ja.
En toen is meneer Van Wingerden naar me toe gekomen. En hij zei van, ja, wat is er gebeurd? En ja, ik vertel even, ja, ik heb 2 biertjes gedronken. Maar ja, het is niet goed gevallen of ja. Zo. En wil je het alsjeblieft niet tegen mijn moeder zeggen?
Wie zou je zijn als je terug kon in de tijd? Was het wel goed of heb je spijt? En ben je eigenlijk veranderd? Een mooie tijd en iedereen kijkt anders. Bleef je zitten, bleef je na of bleef je uit de problemen? Hoge cijfers je streven of gaf je 8 voor die 7's? Ik weet niet waar het nu nog heen gaat, maar weet waar het begon. Mijn vraag is, wat zou jij herkansen als je dat nu nog kon? Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Herkansen met Meester Hidde. De podcast waarin ik in gesprek ga met interessante gasten over hun middelbare schooltijd. Met vandaag Gershwin Bonifacia. Hij is dichter, hij is spoken word artiest. En met hem ga ik in gesprek over hoe het is om op een school te zitten voor topsporters. Heb ik het met hem over kansengelijkheid of ongelijkheid? En schijnt er een hele bijzondere busreis te zijn naar Disneyland Parijs die heel goed begon. We gaan met elkaar in gesprek. Ik kijk er naar uit. Gershwin, welkom.
Dankjewel. Thanks for having.
Tof dat je er bent. Mijn eerste vraag is eigenlijk, jouw middelbare school, waar was dat en wat voor soort school was dat?
Ja, ik zat op school in Rotterdam. Rotterdam-Oost, op het Thorbecke College. En dat was eigenlijk een school voor topsporters. Daar staat de school in ieder geval onbekend. Dat er heel veel verschillende topsporten, verschillende disciplines daar naartoe gaan. Zodat ze topsporten kunnen combineren met onderwijs. En ik speelde toen in de jeugd van Sparta Rotterdam. Tot mijn 15e heb ik daar gespeeld. En daardoor kwam ik daar op school terecht. Een hele mooie tijd. Ik herinner nog heel veel. En het is inderdaad een periode die je heel erg vormt als persoon.
Je zegt, je kijkt positiever op terug. Het was een mooie periode. Hoe zag jouw klas eruit? Hoe was jij als jongetje in de klas, verlegen, druk? Hoe ging je met leraren om?
Ik heel veel vragen. Mijn klas was een afspiegeling van verschillende sporters. We hadden een jongen die bijvoorbeeld aan skischang springen deed. We hadden voetballers. Ik zat bijvoorbeeld in de klas bij Bruno Mars Indy. Later bij Elvis Manu. Zo was het een weerspiegeling van verschillende kinderen. Ik zat over het algemeen op een school met kinderen met veel etnische verschillende achtergronden. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik daardoor heel erg rijk en heel erg geïnteresseerd en bewust van andere culturen ben gegroeid. Het was een hele leuke klas. Ik was zelf iemand die altijd wel een beetje gelaagd was. Dus ik ga mee met de stoere jongens. Maar op het moment dat de toetsen gemaakt worden, dan ben ik wel serieus en probeer ik mijn best te doen. Dus dat had ik eigenlijk al vanaf kleins af aan al. Het is natuurlijk wel als ik daar zo op terugkijk. Toch wel een lager niveau dan dat ik uiteindelijk aankon.
Welk niveau deed je op de middelbare school?
Ik ben begonnen toen VMBO basis. Stroomde ik in de eerste 2-3 jaar volgens mij. En uiteindelijk heb ik mijn VMBO diploma gehaald op VMBO kader. Maar leuk, mooi. Ik ken ook heel veel jongens en meisjes nog van de middelbare school. Maar toch, als ik daarop terugkijk, zijn er uiteindelijk weinig die dezelfde opleiding hebben genoten als ik. Dus dat viel me wel heel erg op. Dat valt me nu heel erg op.
Ja, want je spreekt ze dus nog wel, je oude schoolgenoten. Hoe was het om als topsporter in de jeugd dat te combineren met school? Want ik ken de verhalen. Ook in Amsterdam, een zusterschool van ons met de topsportafdeling. Die hebben niet altijd zin om naar school te gaan. Hoe combineerde jij dat in de tijd dat je nog voetbalde?
Ja, ik vond het zelf heel erg leuk. Ik vond school heel erg leuk. Leren vond ik heel erg leuk. Ik was ook heel erg geïnteresseerd in biologie, in geschiedenis. Dus ook buiten school keek ik dan documentaires.
Omdat de leraar het vroeg of omdat je zelf geïnteresseerd was?
Omdat ik zelf geïnteresseerd was, ja. Ja, mijn vader die is daarin echt een aanjager. Ik weet nog dat ik een tijd helemaal in de materie van de Tweede Wereldoorlog ben gedoken. En alles wat ermee gemoeid gaat. Maar ook astronomie vond ik heel erg interessant. En dat zijn niet echt dingen die direct bij VMBO horen of zo. Maar misschien ook wel. Ik vond het wat dat betreft wel echt een hele mooie tijd om mezelf gewoon te kunnen ontwikkelen. Ja. Maar er zijn natuurlijk andere voetballers. Hoe beter je bent, hoe minder waarde je hecht aan school. En ik weet nog, op een gegeven moment hadden ze ook dan een structuur dat de allergrootste toptalenten bij Feyenoord, dat ze die op de middelbare school probeerden te houden. Zodat ze iets meer veiligheid konden creëren. En dat sommige van die jongens dan op hun 17e, terwijl ze VMBO deden, nog op de middelbare school zaten.
Ja.
Maar al in het eerste van Feyenoord speelden.
Ja.
Dus dat is wel heel erg bijzonder, hè? Lucas Tanjos, Wijnaldum, Vilena, Congolo. Die speelden op hele jonge leeftijd al in het eerste.
Ja.
En die liepen nog gewoon op de middelbare school rond.
Ja, dat is wel bijzonder inderdaad. Ja. Maar als ik je goed begrijp, heb jij het altijd goed kunnen combineren. Je ging met plezier naar school. Je ging met plezier naar voetbal. Mm-hmm. Je noemde al wat vakken op. Wat waren voor jou de interessante vakken? En waren dat ook de vakken waar je de hoogste cijfers voor haalde?
Ik heb natuurlijk een haat-liefde verhouding met school, vooral met taal, omdat ik dyslectisch ben. Dus dat zorgde ervoor dat ik vooral in de eerste en tweede, dat ik daar heel erg onzeker in was. Maar juist omdat ik dyslectisch ben, wist ik al heel vroeg wat wel mijn kwaliteiten liggen en wat ik wel interessant vind. En daar presteerde ik ook altijd boven gemiddeld.
Ja.
En dat zijn, ik vond wiskunde vond ik heel erg interessant. Geschiedenis, maatschappijleer. Ik ben uiteindelijk filosofie gaan studeren. Dus al op de middelbare school vond ik dat heel erg interessant. Wat hadden we nog meer? Biologie, dat soort vakken. Vakken waar je dan gewoon moet leren, dingetjes moet leren, boeken moet lezen.
Ja,
dat kon ik heel goed. Ja.
En was het de vakinhoud die jouw interesse trok? Of is het ook de docent die eventueel het vak kan maken? Of het misschien het vak kan kapot maken, omdat je niet de kans krijgt om vragen te stellen?
Ja, nee, ik denk dat het zeker een combinatie van beide is. Maar uiteraard herinneren we natuurlijk allemaal de middelbare schooldocenten. Die en docent en vader en mentor en vriend zijn.
Ja?
Waardoor die inspiratiegehalte in de klas natuurlijk vele malen hoger ligt. En daardoor de inhoud van het vak natuurlijk ook makkelijker wordt.
Mooi. Komt er iemand bij je naar boven die niet alleen de docentrol, maar ook de vader of eventueel de coachrol voor jou in elk geval op zich nam nam?
Zeker. Meneer Van Wingeren. Die was en de mentor in de eerste en tweede.
Ja. Shout-out naar meneer Van Wingeren bij deze.
Shout-out naar meneer Van Wingeren, inderdaad. En meneer Van Wingeren was een soort van grof uiterlijk had hij.
Uh-huh.
Maar hij was heel erg lief. Hij kon heel erg inleven in waar mensen zich mee bezig hielden. Hij kende iedereen al heel snel. Wist iedereen bij naam. En het was iemand waar je altijd mee kon sparren.
Mm-hmm.
Waar je mee kon levelen. Die jouw beleveniswereld ook begreep.
Ja.
Waar ik eigenlijk nog steeds contact mee heb.
Echt waar?
Ja,
en op welke manier uit zich komt dat contact zich nu dan? Dat je nog met hem hebt?
Ja, dus op een gegeven moment toen relatief jonge leeftijd begon ik met schrijven en het schrijven van poëzie. En dat viel op een gegeven moment op en ook op mijn oude middelbare school. Dus er zijn verschillende docenten die dan daarop we hebben bijvoorbeeld een Instagram van de middelbare school waar nog heel veel docenten natuurlijk ook op kijken. En dan als ik dan een keer op tv geweest ben, dan delen ze zo'n filmpje van ja. Hey, en maar zo ook heel veel voetballers natuurlijk. Hè? Dus Wijnaldum, als hij dan iets bijzonders heeft gedaan, wordt hij gepost.
Ja.
En op die manier zie je dan heel veel oude docenten ook voorbij komen op social media.
Ja, ja, tof. En wat deed hij concreet anders dan anderen? Misschien heb je een voorbeeld van een docent waar je wat mm-hmm. minder goed mee was. Mm-hmm, mm-hmm. Waarom hij voor jou die rol kon spelen?
Ja, ik denk toch wel echt de aandacht. Je zien als mens.
Ja.
Daarin jou ook kunnen onderscheiden van alle andere kinderen. En dat kan soms heel erg lastig zijn. Zeker als je elk jaar of om de half jaar 30 nieuwe kinderen hebt.
Ja.
Ga je op een gegeven moment iedereen een beetje op de automatische piloot behandelen. Dat merk je bij sommige docenten.
Ja.
En meneer Van Wingeren, die had wel voor iedereen de aandacht. Die kende daardoor ook je kwaliteiten, die wist zeg maar wanneer die je even met rust moest laten. Wanneer die je even een schop onder de kont moest geven, als het ware.
Ja.
En dat voel je natuurlijk al heel snel aan welke docenten dat wel kunnen. Welke docenten dat niet kunnen.
Ja.
Dat zorgt ervoor dat je veel opener naar zo iemand toe bent. Omdat hij gewoon vele malen empathischer daardoor is.
Ja. Mooi. Kon je met hem ook zaken bespreken die je thuis misschien minder besprak?
Kon ik met hem zaken bespreken die ik thuis wat minder besprak? Maar ja, niet direct. Ik weet niet, zeg maar. Ik kan me niet meer herinneren dat ik echt iets besproken heb wat ik thuis niet durfde te bespreken. Maar ik weet nog wel. En dat is een bizar verhaal. Dat we een keer op schoolreisje moesten. Schoolreisje, excursie.
Ja, ja, ja.
Zaten we al in de derde. Dus ja, ik denk 15 jaar. En we moesten om 12 uur in de nacht verzamelen op school.
Ja.
Om dan naar Parijs, Disneyland Parijs te rijden. En zodat we dan in de ochtend dan daar aankomen. En we op 12 uur in de avond verzamelen. Dus we spraken al rond 10 uur af. En dan gingen we bij iemand thuis, gingen we dan drinken en, mm-hmm. en dat soort dingen. Maar ik voetbalde en ik dronk nooit.
Nee.
En op een gegeven moment zei iemand van, ja, neem een biertje. Dus ik dacht van, ja, oké, laat me een biertje nemen. Maar ik vond het helemaal niet lekker. Dus ik dacht, ja, weet je wat, laat me misschien 2 nemen. Misschien ga ik het dan wel lekker vinden. Ik
had 2 biertjes. En als je dat op een gegeven moment blijft proberen, ja.
Ik had volgens mij 2, niet eens zoveel, 2 biertjes. Maar ik werd misselijk, begon over te geven. En ik kwam op school aan, helemaal in de war.
Ja.
En toen is meneer Van Wingeren naar me toe gekomen. En hij zei van, ja, wat is er gebeurd? En ik vertelde, ik heb 2 biertjes gedronken. Maar het is niet goed gevallen of zo. En weet alsjeblieft niet tegen mijn moeder zeggen. Dus
en dan is natuurlijk de vraag, heeft hij tegen je moeder gezegd of niet?
Nee, hij heeft het uiteindelijk niet tegen mijn moeder gezegd. Maar ik heb het uiteindelijk zelf aan mijn moeder verteld. Volgens mij ik zei niet dat ik bier had gedronken, maar ik zei ik was een beetje ziek geworden en ik moest overgeven toen we op schoolreis gingen.
Ja, dus dat is wel een hele mooie anekdote. Doet me een beetje denken aan, ik spreek ook wel eens leerlingen die misschien iets hebben gedaan wat niet mag.
Mm.
Wat ik toch echt met het thuisfront moet communiceren. Maar ik geef ze wel altijd de optie om het zelf thuis te bespreken.
Ja, ja.
Want ik ben ook niet zo'n fan van altijd maar naar huis bellen. En vooral met slecht nieuws. Dus dat kan. Nou, ik denk hoe hij het heeft aangepakt, herken ik heel erg in hoe ik het nu ook probeer.
Ja,
Op een gegeven moment ga je wel die bus in. Heb je het met hem gewoon besproken? En verder kon je in Disneyland gewoon genieten met je vrienden?
Nee, eigenlijk niet. Want ik was ook gewoon ziek geworden.
Okay.
En ik voelde me helemaal niet lekker.
Ja.
En ik moest in de bus op een gegeven moment weer overgeven. Dus dat was uiteindelijk helemaal niks.
Ja.
En
ja.
toen ik daar uiteindelijk aankwam, toen viel het op zich wel mee. Maar ja, op een gegeven moment dan voel je gewoon helemaal niet fijn. Zo'n excursie duurt 1 dag.
Ja.
En als je de helft van de dag zeg maar al niet fijn voelt, dan moet je ook nog weer 8 uur terug.
Ja, dan is die achtbaan ook minder.
Exact.
Ja. Nou, mooi. Ik denk dat dat soort docenten inderdaad bij ons allemaal blijven hangen.
Ja.
Als een soort van herinnering. Als ik goed heb, komen wij uit hetzelfde geboortejaar, 92.
Ja.
Heb jij een bepaalde rage die nog bijstaat van je middelbare schooltijd? Of misschien hoorde je wel bij een subcultuur of kleedde je op een bepaalde manier? Staat er iets nog bij van die tijd? Kan ook tv-programma of
ja,
alles zijn?
Ja. Oh shit. Even denken. Ja, van alles. Ik weet dat het in Rotterdam de tijd was van Hives. Hives iets later. Fiesta Info hadden we op een gegeven moment. En Hives.
Party Peeps nog. In Den Haag tenminste?
Ja, partypieps. Okay, ja. Ja, daar was ik net iets te jong voor. Okay. Want heel veel mensen die dan uitgingen hadden dan van die partypieps foto. Ja. Maar ja, was ik net iets te jong voor.
Maar hives is denk ik wel een begrip voor onze generatie. Kabels sturen.
Ja. En Hotel Habbo en dat soort dingetjes had je online. Online soccer manager speelden we. Mm. Wat droegen we? Van Dutch. Van Dutch. En,
die grote logo's op de trui.
Precies. Ja. Ik weet nog dat ik fan was van Campy. Iedereen kende de 101 bars van Campy uit je hoofd. En volgens mij was het de Daryl en Campy en Negatief. Ja. Die hadden dan diss-track naar elkaar.
Dus dat was de echt, tijd van de diss-tracks. Wij hebben dat nog nooit mogen meemaken. Ja, nu is het allemaal wat braver.
Ja, precies. Dus dat. Wat deden we nog meer? Joh? Ja, mensen begonnen ook al een beetje met designer. Okay. Ik weet nog dat Moncler toen een beetje begon. Okay. En dat, Moncler jasjes.
Trendsetters daar in Rotterdam-Oost, hoor ik.
Ja, daar viel op zich reuze mee, hoor. Ik doe nog All-Stars. Dat is gewoon helemaal mijn ding.
Ja.
Er zijn zoveel subculturen, of in ieder geval zoveel dingetjes die toen, die toen in waren.
Ja.
En ik was op zich wel iemand die overal wel een beetje, Ik weet nog dat niet zozeer de MP3, maar de iPhone. De eerste iPhone had ik op een gegeven moment in de derde. Mm-hmm. De allereerste iPhone. Heel veel mensen zaten toen op BlackBerry. En ik had de eerste iPhone.
Jij was daar al, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die ik nog wel kan herinneren.
Ja. Ik weet nog wel dat de iPhone stond dan één spelletje op. Ook een heel simpel spelletje. Papi Jump. Moest je gewoon omhoog springen met een balletje.
Ja.
Maar die iPhone ging toen nog de klas rond. Want één jongen had die iPhone. Ja, en de rest precies. BlackBerry of Snake op de Nokia 3310. En moet ik me soms ook beseffen. WhatsApp-groepen bestonden nog niet toen ik.
Nee, maar het was wel de tijd dat je die Samsung flip-flop openklep-telefoon hadden. Waar de eerste filmpjes mee gemaakt werden toen. En dat is natuurlijk later een heel groot ding geworden.
Ja.
De vechtpartijen werden opgenomen, maar ook mindere dingen. En seksfilmpjes en dat soort dingen.
Ja.
Dus dat was ook die tijd dat Bluetooth en hoe noem je dat? Infrarood.
Ja.
Liedjes verzenden via infrarood en zo.
Ja.
Dat is ook die tijd.
Want als je kijkt naar de generatie van nu, is het. Ik heb vaak genoeg in de les van hij filmt me. Kunt u even meekijken?
Ja.
Als je foto verwijdert, komt hij nog bij prullenbak. Ja. Natuurlijk moet je nog een keer verwijderen.
Ja, precies.
Hoe was dat bij jou op school, zeg maar? Hoe was de cultuur op school? Was het een gezellige school? Of waren er misschien toch wel veel opstootjes? Hoe was dat bij jou op school?
Ja, het was een school waar wel veel opstootjes waren. Heel erg divers. En daardoor toch wel verschillende subculturen. De voetballers versus de Marokkanen versus de Cabo's uit West.
Oh, wow.
Dus die had altijd eilandjes, et cetera.
Ja.
En ik was iemand die dan met iedereen wel een beetje meeging.
Okay.
Maar dat zorgde wel voor dat er geregeld vechtpartijen en dat soort dingen waren.
Ja.
Ik weet nog inderdaad dat de eerste vechtpartijen dan gefilmd werden. Dat kwam dan op, volgens mij was het begin van YouTube, was dat toen. Dan werden die kinderen geschorst, et cetera.
Ja.
Dat soort dingen. En verder was het een. Als ik nu daarop terugkijk, denk ik dat het soms wel onveilig was. Zeker voor, ik weet nog, als je als meisje een rok droeg en je liep door de aula, dan werd er sowieso wat geroepen.
Okay.
Of sowieso wat gezegd. Toch wel een beetje veel. In Rotterdam noemen we dat sakka, zeg maar.
Uh-huh.
Ja, een beetje beschouwen en plagen en dat soort.
Tuurlijk.
Dus dat zijn wel, maar volgens mij is dat op alle middelbare
school. Je bent puber en natuurlijk, ik ben wel benieuwd, toen dat geroepen werd in de aula, welke positie nam jij in? Als jonge jongen. Riep jij iets, zei je niet doen, liet je het gaan?
Ik denk dat ik het liet gaan. Maar ik was wel altijd iemand die zei van, doe niet zo kinderachtig of zo. Weet toch? Zowel tegen mijn eigen boys als tegen de oudere jongens.
Dus je durfde de oudere jongens wel aan te spreken?
Ja, jawel. Dat had ik altijd wel. Ik was altijd al goed gebekt.
Ja, en je verdiende blijkbaar respect. Want je benoemde net ook dat je best wel tussen die groepen heen kon bewegen.
Ja, precies.
Goed gebekt dus. Maar hoe verdiende jij je respect?
Ik denk omdat. Ik denk dat ik, dat heb ik nog steeds zo, dat ik veel aandacht besteed aan mensen. Ja, dus op het moment dat je mij kent, dan ken je me, maar dan ken ik jou ook. En als je dan op school komt, dan vraag ik van, hey, hoe is het met je hond? Weet toch, hoe is het met je vader? Of hoe is het afgelopen met die tentamen?
Gerichte vraag in plaats van, hoe gaat het?
Ja, precies. Ja. En dat is eigenlijk wat ik vanaf kleins af aan eigenlijk altijd al had. En dat merk ik heel erg op de middelbare school. Als ik dan daarop terugkijk, dat ik nog heel specifiek de verhalen van mensen ken.
Mooi.
Dus dat is wel een eigenschap, denk ik.
En waar ik benieuwd naar ben, is dat iets wat je, omdat je nu terugkijkt met, als volwassen man, dat kan plaatsen? Mm-hmm. Of wist jij toen al dat je sociaal wel sterk was?
Nee, als ik daarop terugkijk. Hè, als ik daarop terugkijk, denk ik van, hey, ik heb eigenlijk toch heel veel vrienden van de middelbare school. En mensen reageren altijd heel positief en leuk. Van, hey, hoe is het? Ik heb je lang niet gezien. En ik ging me inderdaad op een gegeven moment afvragen van, hoe komt dat eigenlijk?
Ja.
Hoe staat het bijvoorbeeld in verhouding met mijn broertje of met andere vrienden?
Ja.
En toen kwam ik er inderdaad achter dat ik eigenlijk altijd al met de nerds om kon gaan en heel erg geïnteresseerd was. Maar ook met de stoere jongens en met de voetballers.
Ja.
Met de meisjes. Daarin kon ik wel heel makkelijk doorheen bewegen.
Ja.
En altijd gewoon mezelf durven te zijn.
En als ik het goed begrijp, een kwaliteit die je nu nog steeds toepast en waar je iets aan hebt, dat je tussen die groepen kan bewegen.
Ja, zeker. Zeker. Ik was bijvoorbeeld gisteren voor een boekpresentatie in Brummen. Een gemeente in de buurt van Apeldoorn.
Mm-hmm.
En dat is
iets anders dan Rotterdam.
Oud en wit.
Rotterdam-Zuid.
Ja, precies. Ja. En vanavond ben ik dan weer in Zuidpleintheater in Rotterdam.
Okay.
Tussen
twee werelden.
Tussen twee werelden, inderdaad. Ja. Maar ik vind het heel erg interessant. Dat maakt me rijk qua inzichten, fijngevoeligheid, bewustwording. Ik vind het wel heel erg interessant.
Maar zijn die twee werelden, waren die vroeger ook al voor je bekend? Want ik weet van mezelf, heel kort hoor, ik zat ook op een multiculturele middelbare school en daar pluk ik nog steeds de vruchten van, denk ik. Want die jongens hebben me ook aan de 1-0-1 bars gekregen, zeg maar. Mm. Maar ik voetbalde weer op eigenlijk wat ze noemen de kakkerclub. Dus ik kreeg altijd allebei mee. En ik merk nu ook als docent dat ik dus de kinderen uit Amsterdam Oud-Zuid hopelijk kan begrijpen. Maar ook uit Nieuw-West en uit Zuidoost.
Ja.
Was dat bij jou in je middelbare schooltijd ook al zo? Of was het echt Rotterdam Zuid en Oost en de rest was onbekend?
Dat was eigenlijk op de middelbare school ook al zo. Omdat ik altijd iemand was die, als ik iets interessant vond, dan vond ik het gewoon interessant. En dan maakte het eigenlijk niet uit.
Dan durf je ook iemand aan te spreken van precies. De onbekende groep misschien.
Exact, exact. Dus ik zou dan een autistisch meisje achter in de hoek zou ik dan kunnen aanspreken. Van,
echt? Maar dat is wel toch
gaaf. Hoe gaaf wat je tekent of whatsoever.
Niet veel leerlingen doen dat, denk ik. Als ik even ook nu zelf kijk.
Misschien inderdaad niet.
Gewoon een hele natuurlijke interesse in.
Ja.
En ook het onbekende misschien.
Ja, precies. Dat is wel iets wat ik heel erg in mezelf herken. Dat ik daar eigenlijk al vanaf kleins af aan, dat ik dat heel erg interessant vond. En zelfs als we daarvoor naar de basisschool gaan, vond ik dat altijd heel erg interessant.
Ja.
En daardoor had ik en heb ik nog steeds een hele diverse vriendengroep.
Ja. Ja, tof hoor. Hey, toch even wat dieper op de thuissituatie. Hoe was die voor jou? En had je het idee dat het een invloed had op je middelbare schooltijd in dit geval?
Had mijn thuissituatie effect op mijn middelbare schooltijd? Niet zozeer. Omdat ik op een middelbare school zat, inderdaad multicultureel, met veel kinderen van etnische achtergronden, kwam het vaak voor dat hun ouders migrant waren. En daardoor vaak met een achterstand in Nederland terechtkomen. Dus dan hebben we het over opgroeien, lage sociale klassen, et cetera. Dat waren wel dingen die veel voorkwamen op de middelbare school. Waardoor het niet een grote gap was. Tussen mij en andere kinderen in de klas, mm-hmm. bijvoorbeeld. En er waren sommige fases dat ik het wat minder had thuis. En dat heeft dan ook weer effect op hoe je je voelt op school.
Ja.
Ik weet nog, dat was je boeken bestellen en dan zijn je boeken laat. En dat komt eigenlijk omdat je moeder eigenlijk geen geld had.
Ja, maand. En de leraar zegt, je, die ziet, je hebt geen boek.
Exact, exact. Ja. En, maar ook je, je...
Leg je het dan uit of zeg je, sorry meneer, ik heb geen boek?
Ja, ik denk dat ik me in die periode daar een beetje voor schaamde.
Ja.
Dus dat ik niet altijd dan zei van... ik heb geen boek, want we zijn skeer of zo. Maar dat kwam, overkwam niet alleen mij. En met mijn directe vrienden.
Ja.
Die zeiden ook van, hey, ik wil mee op excursie naar Frankrijk. Maar ja. die 150 euro, weet toch?
Ja.
Die heb ik niet. Of weet toch, mijn moeder heeft geen geld. Of... ik moet in de Albert Heijn gaan werken, maar ik verdien maar 80 euro per maand.
Ja.
Dus dat soort dingen kom je wel tegen. Maar gelukkig was er geen grote gap, waardoor je daardoor ook minder gaat voelen of zo. Iedereen had dat wel op in de klas.
Ja, precies. Dus dan voel je je daar in elk geval niet alleen in.
Precies.
Maar dan bespreek je dus als vrienden onderling over dat schoolreisje. Ga je uiteindelijk dan wel allebei mee? Of was dat inderdaad, waren er een paar kinderen die het misschien niet konden betalen, die dan toch niet meegingen?
Zeker. Er waren zeker kinderen die niet altijd mee konden. Hè? Want het waren dan excursies die dan wel bij school hoorden, maar het eigenlijk een beetje daarbuiten. Hè? Dus dan moest je dan apart dan nog voor betalen. En sommige kinderen die konden niet mee.
Ja.
Maar dat zorgde er ook wel voor dat kinderen op die leeftijd geconfronteerd werden met hun economische positie.
Ja.
En daardoor al vanaf 14, 15 jaar op zoek gaan naar geld.
Ja.
En ik weet nog dat een van mijn betere vrienden, Alex, die op zijn 15e zei die van, ja nee, ik ga vandaag naar de casino en als ik win, dan ga ik mee. Ja. Als ik niet win, dan ga ik niet mee.
Ja, dat was de enige optie, was casino pakken en verdubbelen. Of...
Ja, precies. Dan gaat hij naar het casino met zijn broer. En toen dacht ik echt van, ik kon het nog niet plaatsen. Maar als ik daar nu op terugkijk, denk ik van, man, we waren 15 jaar en je gaat over de casino. Dat is zo...
Ja, en je lacht er wel om, wat ik snap hoor, want het is een mooie anekdote, maar het is eigenlijk natuurlijk...
Het is pijnlijk. Ja. Ja, 100. Het is pijnlijk. Dat legt ook wel die onveiligheid waar je in je opgroeit soms bloot.
Ja.
En ook waarom niet iedereen het overleeft.
Mm-hmm.
Of niet iedereen het overleeft, maar door die gebrek aan mogelijkheden, aan kansen, kom je in een bepaalde wereld terecht waar je nooit meer uitkomt.
Ja.
Dat zie ik natuurlijk nog steeds om me heen. En als ik kijk naar vrienden en mensen van de middelbare school...
Ja.
Dan zie ik dat ook. En dan kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Dat is ergens pijnlijk, confronterend.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd natuurlijk gewoon de realiteit.
Ja, want zijn de kansen gelijk in het Nederlandse voortgezet onderwijs? Denk jij, wat is jouw ervaring? En wat zie je nu?
Zijn de kansen gelijk? Ik denk dat de kansen niet gelijk zijn. Omdat ik zelf ervaren heb om vanaf de VMBO-basis naar de Vrije Universiteit te gaan, dat het gewoon een strijd was, elke dag. En je moet ervoor zorgen dat je dat mentaal aan kan. En niet iedereen kan dat mentaal aan.
Mm-hmm.
En om dat wel te verwachten op het moment dat je een bepaalde... tegen een bepaalde achterstand oploopt, dat is niet eerlijk.
Mm-hmm.
En vaak wordt er van je verwacht om harder te gaan werken en meer te gaan doen. Terwijl je op min 10 begint.
Ja.
En niet iedereen die krijgt het voor elkaar om die min 10 achterstand in te halen.
In de plus te zetten.
In de plus te zetten. En dat kan je mensen ook niet kwalijk nemen. Sommige mensen die raken verbitterd daardoor.
Ja.
Low self-esteem, laag zelfvertrouwen. In dat soort cruciale fases in je leven. Die raken, die houden littekens over trauma's. Dat is heel erg pijnlijk.
Ja.
En dat begint soms bij onderadvisering, bij zwarte kinderen of kinderen met een etnische achtergrond.
Mm-hmm.
Waardoor je op achterstand wordt gezet. Ja. Ze kwamen bij mij op mijn denk 11e achter dat ik dyslectisch ben. Terwijl bij de witte kinderen kom je daar al in groep 6 al achter.
Ja.
Dus dat zijn dingen die,
ja,
die toch wel verweven zitten in, ja, de maatschappij, die ongelijkheid.
Ja.
En ook wel heel erg aantoonbaar,
ja,
het verschil maken in de samenleving.
Uh-huh.
Op het moment dat je op een VMBO-school terechtkomt, of op een HAVO-VWO-school, die sociale omgeving, de gesprekken, de keuzes, de potentie, de investeringen, die zijn gewoon heel anders.
Ja.
En dat zorgt er ook voor dat er op latere leeftijd, dat die verschillen heel erg duidelijk zichtbaar zijn.
Ja, ja, nee, absoluut. Ik heb zelf vooral de afgelopen jaren het VMBO les gegeven. En je noemt zelf het niveau al een paar keer op. Je hebt er zelf ook opgezeten. En ik krijg wel eens de vraag in de klas. Ja, maar meester, wij zijn toch ook dom?
Ja.
Gewoon een oprechte vraag die daar leeft. En ja, ik kan nu heel goed met ze levelen. Maar ik kom zelf van het VWO. Dus in het begin, hé, maar jullie zijn helemaal niet dom. En dan, maar je gaat het gesprek met ze aan. En jij hebt zelf op het VMBO gezeten. Hoe denk jij dat het komt in Nederland dat we daar toch met z'n allen, dat zij in elk geval denken dat ze minder waard zijn? Hoe komt dat?
Lastige vraag. Maar ik denk dat het beeld wat we hebben van gelukkig zijn en van succesvol zijn, heel erg gekoppeld gaat met bepaalde vinkjes. Een HBO-diploma, een koophuis. En zolang we dat in stand houden, gaat iedereen die dat niet bereikt zichzelf als ondergemiddeld zien.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk een hele scheve verhouding.
Ja.
Omdat dat gesprek van wat geluk is, van wat succes is, natuurlijk heel breed gevoerd kan worden.
Mm-hmm.
Dat kan een kunstenaar zijn die helemaal niet hoog opgeleid is. Dat kan een professor zijn. Dat kan een TikToker zijn.
Mm-hmm.
Zolang we vast blijven houden.
Ja, inderdaad, het mag ook een TikToker zijn. Maar ja, op scholen leeft soms nog het beeld van daar moeten we ver weg van blijven.
Ja,
maar ja, ja, we leven denk ik in een generatie waarin je leerlingen juist creatief moet laten zijn.
Mm-hmm.
Zeker
mm-hmm.
ook op het VMBO, denk ik.
Want ja,
het zijn
zeker
hele creatieve kinderen namelijk.
Ja, nee,
ik deel vaak rapteksten met leerlingen, ook vaak één op één.
Ja.
In een veilige omgeving.
Ja.
Maar dat zijn voor mij misschien wel de mooiste momenten. Niet dat ik zelf sta te rappen, maar dat er een jongen of meisje uit 3 of 4 MAVO komt van meester, kunt u meekijken naar mijn teksten?
Ja, precies.
Uit hun initiatief. Ja, dat zijn, en dan voelen ze zich ook iets waard en dan kunnen ze die creativiteit kwijt.
Ja, zeker. En die creativiteit, die zelfvertrouwen of die overwinning, kan je op verschillende vlakken inzetten.
Mm-hmm.
En op het moment dat iemand goed is in voetballen en daardoor zo zelfverzekerd is, dan komt dat ook terug in de andere dingen.
Mm-hmm.
Ik geloof er heel erg in iets filosofischer al op de middelbare school in te steken.
Zou dat niet gewoon een vak moeten worden, filosofie?
Ja, 100. Zeker, ja? Zeker.
Zou jij het willen geven?
Zeker, ja. Nee, ik heb natuurlijk heel lang filosofie gegeven op de hogeschool dan in dit geval. Maar ik denk dat het natuurlijk iets is waar we ook op de middelbare school, waar we al mee kunnen beginnen. Waarom denk je zo? Dat kunnen beargumenteren. Op zoek gaan naar bepaalde gedragingen, naar bepaalde wortels. Kunnen reflecteren op je eigen gezin bijvoorbeeld.
Ja.
Kunnen reflecteren op je vriendengroep.
Ja.
Want dat gaat ervoor zorgen dat je veel bredere scope, zeg maar, de wereld instapt. Met veel andere potenties die vervuld kunnen worden. En niet altijd met de stereotyperende, geadopteerde gedachtegangen, als het uh-huh. ware, die je dan van een meester hoort of soms van je ouders zelfs mm-hmm. hoort.
Ja.
Helaas erven we vaak wel wat we voorgeschoteld krijgen.
Ja. Ja, mooi om te horen. Bij deze ben je uitgenodigd als gastdocent om
let's go.
Iets over filosofie te vertellen. Je benoemde net even eerder van, jij hebt ook die tegenslagen gehad. ook door de. En je ziet bij vrienden om je heen dat het ook de verkeerde kant op kan gaan. Mm-hmm. Wat heb jij gedaan? Blijkbaar heb je ergens de kracht gevonden om te komen waar je nu bent. Kan je dat enigszins plaatsen, waardoor jij die 10-0 achterstand hebt omgezet in een jantje, zeg maar?
Ik denk dat het uiteindelijk wel te maken heeft, toch wel met mijn ouders. Met mijn directe sociale omgeving. Dat die er toch voor gezorgd hebben dat. Als ik dan 17 was en 18, 19 niks verdiende, dat ik wel gewoon thuis kon blijven wonen, geen huur hoefde gaan betalen. Bij sommige vrienden van mij verwachten hun ouders op 17-jarige, 16-jarige leeftijd gewoon dat ze financieel al iets gaan bijdragen. Waardoor je gaat denken van oké, ik kan naar het mbo. Maar ik kan ook gewoon 16 uur gaan werken of 20 uur gaan werken. Nou, zodra je al meer dan 20 uur gaat werken op die leeftijd, dan ga je al merken dat onderwijs daaronder gaat lijden.
Ja.
Ik denk dat, dat mijn ouders toch wel die omgeving hadden kunnen creëren. Om gewoon vol te kunnen storten op school.
Ja.
Maar ook als ik dan iets nodig had. Een 100 euro daarvoor beschikbaar te stellen.
Ja.
Ook al geloven ze daar soms niet in. Als ik dan een poëzieworkshop wou gaan doen en ze denken van gast, je bent hartstikke dyslectisch, waar slaat dit op?
Ja.
Dat ze dat toch deden. En dat is uiteindelijk toch wel het verschil geweest, denk ik.
Mooi dat. Ik kijk natuurlijk nu als vanuit mijn rol als docent. En ik ben nog geen vader, maar ik besef mij hoe belangrijk de rol van ouders ook is. En die probeer ik ook zeker in dat proces te betrekken.
Ja.
Waarin denk ik school en ouders samen, uiteindelijk willen we hetzelfde voor het kind, toch? Mm-hmm. Dus mooi dat jouw ouders je daarin hebben kunnen steunen. Wij hebben elkaar 1 keer eerder ontmoet op het Amsterdamse Onderwijsgala.
Ja.
Jij mocht een gedicht voordragen en ik mocht rappen over hoe het is om leraar te zijn. Maar volgens mij ben jij zelf eigenlijk ook een beetje docent, toch? Want je geeft workshops.
Ja, zeker.
Voel je je ook docent?
Jawel. Ik geef eigenlijk het hele jaar door. Geef ik les heel veel op middelbare scholen.
Ja.
Samen met de School der Poëzie. Ik heb mijn eigen Poëzie Academy, de Poetry Class. En ik heb natuurlijk heel lang les gegeven op de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
Dus ik voel mezelf wat dat betreft wel echt docent. Ja,
ja. En terecht denk ik. Want je zoekt onderwijs bewust op in wat je nu ook doet. Waar komt die keuze vandaan?
Ik denk dat het belangrijk is om op het moment dat ik iemand wil inspireren, zijn het eigenlijk kinderen. Zijn het eigenlijk altijd kinderen, jongvolwassenen. Omdat daar de meeste rek zeg maar in zit. Omdat daar omdat je daar zeg maar die werelden veel groter kan maken. En het hoeft maar één gesprek te zijn die je dan als een soort van paradigma verschuiving zeg maar de andere kant op kan doen zetten.
Ja.
Waardoor je in plaats van naar links te kijken ook een keer naar rechts kijkt. En dan terwijl je naar rechts kijkt denk je van dat is eigenlijk best wel mooi. En dat je dan een stap naar rechts doet. En vanuit die stap naar rechts komt er weer wat moois. En het is vaak maar één gesprek, één spoken word workshop. Één docent tijdens maatschappijen die je triggert om anders over iets te denken. En ik geloof graag dat kinderen, dat jongeren, jongvolwassenen, dat daar vaak nog zoveel groei zeg maar zit.
Ja, nee, absoluut. En het is denk ik alleen maar mooi dat mensen zoals jij zelf ook het onderwijs opzoeken. Want soms is het voor het onderwijs best moeilijk om de buitenwereld erbij te betrekken. Om het zo maar te zeggen.
En er zijn natuurlijk heel veel mensen die niet kunnen. Ja, want ik kom heel vaak.
Wat bedoel je met die het niet kunnen?
Die niet voor de klas kunnen staan. Mm-hmm. Die geen docent kunnen zijn.
Mm-hmm.
Want ik kom heel veel schrijvers tegen bijvoorbeeld. Die dan hele mooie poëziebundels kunnen schrijven. Maar als ze voor de klas staan. Ja, dat is gewoon 3 keer niks.
Ja.
Dus je moet het kunnen, je moet het leuk vinden. Het is topsport. Als ik een dag een gastcollege geef, aan het einde van de dag ben ik helemaal kapot.
Ja.
Nou, laat staan 5 dagen in de week.
Ja.
Het is natuurlijk wel echt een vak, een skill die wat mij betreft tot de allerhoogste waarde behoren. Absoluut.
Ja, nou, dit is denk ik wat soms het moeilijkste is voor mij om inderdaad aan de buitenwereld uit te leggen.
Is bizar, hè?
Inderdaad, nou, jij noemt het topsport. En dat is, na een lesdag ben ik ook echt kapot. Maar ik moet die batterij ook 100% opgeladen hebben. En dan einde dag is die 0%. Maar dan heb ik wel dat gesprekje 1-op-1 gehad. Onder. Wat je eerder benoemde, dat besef ik me ook soms nog niet. Maar misschien heb ik ergens een kwartje laten vallen. Of gaat het kwartje later nog vallen. En dat maakt het beroep inderdaad zo mooi. En als ik jou er dan over hoor praten, denk ik van ja, dit is waarom we dit doen met z'n allen. En jij in net een andere vorm dan ik het doe. Maar ook jij, als jij op een middelbare school weggaat, zijn er sowieso 1 of 2 kinderen die na die dag anders ergens over denken dan daarvoor, toch?
Ja, nee, dat hoop je natuurlijk altijd.
Ja. Ja, mooi.
Dat natuurlijk altijd. Maar nee, ik vind het. Ik ben echt blij hoe je het doet. Ja. Ik volg je natuurlijk. En dat maakt me gewoon trots. Dat je als meester op die manier omgaat met je vak.
Mm-hmm.
Omdat ik denk dat het een van de meest cruciale beroepen zijn die je kan hebben in de maatschappij. En dat wordt vaak. Niet echt helemaal op waarde geschat, helaas.
Dankjewel daarvoor. Ik denk namens alle docenten, want dit soort complimenten zijn voor ons mooi om te krijgen.
Yes.
Dit is hoe jij zelf in je huidige werkzaamheden onderwijs opzoekt. Ik wil eigenlijk de vraag omdraaien met alles wat jij nu doet. Ik weet dat je veel doet. Heb jij onderdelen van de middelbare school die jou helpen in het werk wat je nu doet? En dat hoeft niet per se een vak te zijn, maar gewoon dingen die je op de middelbare school hebt geleerd. Of misschien is dat wel helemaal niet het geval.
Ja, zeker. Op de middelbare school leer je natuurlijk om te gaan in verschillende groepen. Soms ben je te lief, moet je wat agressiever zijn. Dan kom je in de kantine en dan heb je, ik zeg wat, een rare broek aan. En dan word je beschouwd en dan moet je even van je afbijten.
Moet wel.
En dus dat zijn dingen die je meeneemt op het moment dat je in een gesprek zit.
En die broek doe je nooit meer aan waarschijnlijk.
die mentale weerbaarheid, die ontwikkel je heel erg. En dat merk ik ook heel erg, dat als ik bijvoorbeeld in een zakelijke meeting zit, dat ik soms agressief kan zijn en dan weer even terug kan trekken, kan luisteren. Mensen kan laten praten op het moment dat ze willen praten. Iemand aandacht geven op het moment dat iemand aandacht nodig heeft. Dat zijn allemaal dingen die je op de middelbare school leert. Maar ook simpelweg hoe je omgaat met meisjes en met vrouwen. Dat kom je op de middelbare school, in ieder geval ik dan ook, voor het eerst tegen. Hoe ga je met je gevoelens om? Hoe benader je iemand? Hoe behandel je een vrouw of een meisje?
Ja.
Dat zijn dingen die echt wel op de middelbare school gevormd worden.
Ja.
Die ik vandaag de dag nog met me meedraag. En ja, natuurlijk veranderen sommige dingen. Maar sommige dingen blijven ook heel erg hetzelfde. Dan herken je gewoon de setting van de middelbare school in een zakelijk gesprek bijvoorbeeld.
Echt?
Hij is een beetje net als hoe de Chair is. Oké, die moet ik gewoon geen aandacht geven tijdens dit gesprek.
Okay.
Die is ook een beetje hoe Kimberly vroeger was.
Dus je gaat klasgenoten van vroeger op dat moment koppelen mensen.
Aan mensen, inderdaad.
Okay.
Ja.
Dus de Jair moet je altijd even gewoon laten.
Ja, en ik kwam laatst iemand tegen. Die was heel erg heel erg high in energy. Een beetje ADHD-achtig.
Ja.
En heel veel aandacht. En gaan. En ik had dus een vriend Alex op de middelbare school die ook zo was.
Ja.
Toch? En die moest je gewoon laten gaan.
Ja.
En gewoon laten gaan. En niet in tegen toch niet de confrontatie opzoeken, maar gewoon helemaal laten gaan.
Ja.
En toen liet ik die persoon dan ook gaan. En toen merkte ik daar toch na 2 weken of zo.
Ja.
Dat we dan een heel ander gesprek weer hadden. Toen dacht ik van dit was precies hoe ik met Alex omging vroeger.
Ja, een heel concreet voorbeeld van hoe het vroeger was en hoe je nu dan. Tof. Je doet al het een en ander met onderwijs, maar stel je gaat net als ik nu wat meer lesgeven, zeg fulltime. Wat voor soort docent zou je willen zijn? En zitten daar, ik ben heel even zijn naam vergeten, maar misschien wel elementen van jouw favoriete docent?
Ja, precies. Ja, want ja, kijk, tuurlijk wil je de beste docent, zeg maar, zijn. Ik denk dat ik uiteindelijk kinderen wil dwingen om een mening te hebben. Dat je gedwongen wordt om ergens over na te denken en iets ergens van te vinden. Ik denk dat ik dat heel erg belangrijk vind. Maar tegelijkertijd wil je ook een bepaalde veiligheid kunnen bieden. Alle andere mooie eigenschappen die je natuurlijk een docent wenst. Maar ik denk dat ik uiteindelijk wel een docent zou zijn die kinderen durft te confronteren. En ze durft uit te dagen om iets ergens van te vinden.
Okay.
Ik weet het niet. En
doorvragen.
Ja, we zien wel. Maar wel altijd gewoon van... Wat vind je hiervan?
Ja.
Het kan niet zijn dat je hier niks van vindt. En ga maar op zoek naar de woorden. Ja. Hoe je dat onder woorden kan brengen.
Ja, mooi. Ik heb best wel wat anekdotes tussendoor gehoord. Die denk ik wel mij ook naar mijn eigen middelbare schooltijd terugnemen. Mm. Zoals inderdaad die klasgenoot die je maar moet laten gaan. Of dat schoolreisje of drinken voor het schoolfeest.
Ja.
Maar is er nog een moment die je echt moet benoemen? Een legendarisch moment? Mag in de les zijn, mag een excursie zijn. Die jou echt meeneemt terug naar die middelbare schooltijd?
Oh, wauw.
Wat was het hoogtepunt? Dat is eigenlijk de vraag.
Wat was het hoogtepunt? Oh shit, vind ik zo'n lastige vraag. Want ik heb wat dat betreft wel echt een hele mooie en fijne middelbare schooltijd tijd gehad. Dus er zaten zo verschrikkelijk veel mooie momenten. Maar ik denk dat een van de allermooiste momenten... ook op zo'n excursie. En dan gingen we skiën. Ik kom uit Curaçao, woon in Rotterdam-Zuid. Dat is iets wat zo ver van me vandaan lag. En toen gingen we naar Oostenrijk. En toen zijn we gaan skiën. En ik vond dat zo geweldig. Dat ik dat eigenlijk vanaf mijn 18e eigenlijk elk jaar ben blijven doen. En dat iedereen om me heen inmiddels ook weet dat ik een ambassadeur ben voor wintersport. En ik weet nog dat ik heb een foto thuis hangen. Dat ik dan met meneer Van Wingerden in de skilift zeg maar zit. En een soort van een selfie, maar met dan een echte camera was dat toen niet.
Ja.
Dat ik hem zo om had gedraaid. En die foto die heb ik thuis
geweldig.
Dus dat is wel een mooi moment.
Ja. En ook denk ik een mooi rond verhaal. Hij is een paar keer voorbijgekomen, maar gebroederlijk in de skilift.
Precies.
Dus ook op dat moment naast. Want je kan ook niet met je docent in principe in de skilift gaan zitten. Ja. Maar blijkbaar zochten jullie elkaar op. Tot slot, als jij één ding mocht herkansen. De podcast heet Herkansen met.
Ja,
wat zou je herkansen?
Wat zou ik herkansen? Ik weet dat ik een keer een aanvaring had gehad met een meisje. Omdat ik achter haar rug dan slecht over haar ging praten. En zij kwam er toen achter. En ik weet nog dat haar heel lang heel erg dwars heeft gezeten. Eigenlijk tot op de dag van vandaag als ik haar dan soms zie of zo ergens. Dat ze daardoor toch wel een negatieve energie daarbij voelt. Dus ik denk dat er wel een aantal momenten waren dat ik dan iemand op een bepaalde manier beoordeeld heb. En dat ervoor gezorgd heeft dat die persoon toch wel daardoor beschadigd is geraakt.
Mm-hmm.
En die moment die staat me nog heel erg concreet bij. Maar er zijn ook vast wel een aantal andere momenten. En dat zijn dan wel dingen die ik zou willen herkansen. Omdat ik wel weet, zeg maar, hoe het voelt om je onveilig te voelen.
Uh-huh.
Zeker op de middelbare school. En dat nog heel lang met je...
Ja.
Iets is wat je nog heel lang met je mee kan dragen.
Ja. En is dat ook weer met de kennis van nu? Of wist jij op dat moment... Wist je dat je fout zat?
Ja, maar alleen je durft dan niet zeg maar sorry te zeggen of zo. Of,
ja.
Of volgens mij heb ik dan uiteindelijk wel sorry gezegd, maar...
Via Hives of zo.
Ja, precies. Pas later ga je die noodzaak zelf pas echt voelen. Ja.
Ja. Dankjewel, Gershwin. Ik heb veel toffe anekdotes gehoord.
Ja, thanks.
Ik wil wel in stijl de podcast afsluiten. Zoals elke aflevering doe ik een freestyle. En wil ik jou eigenlijk vragen om 5 woorden op te schrijven. het liefst die met dit gesprek te maken hebben. Dus wat jou terugneemt naar jouw middelbare schooltijd. Ja. Die mag je op mijn whiteboard als echte docent mag je die opschrijven.
Ja.
En dan ga ik van die 5 woorden ga ik proberen een freestyle te maken. Dus bij deze wil ik je het bord geven en mag je 5 woorden opschrijven.
Yes.
Ik zie dat je iets hebt kunnen bedenken.
Ja, ik heb 5 woorden opgeschreven. Rotterdam. Topsport. Skiën. Wijnaldum. En armoede.
Oké, mooi. Ik ga het proberen. Ik zeg DJ drop die beat. Iets harder de beat als het kan. Gershwin, daar gaan we. Rotterdam, topsport, skiën, Wijnaldum. En armoede. Meeste hidden nog steeds. Je mag altijd adlibs gooien als je wil. We gaan er iets tofs van maken. Oké. Ja. Ja. Hey. Ik moet spitten en ik kan niet stoppen, man. Ik kom uit Den Haag, maar we hebben het over Rotterdam. Rotterdam Zuid, daar ben jij geboren. Meeste hidden in de stad van de Domtoren, dat is Utrecht. Daar heb ik gestudeerd. Ik doe die freestyle shit en ik doe het keer op keer. Want je weet dat ik niet stop. Net als jij naar de top, dat is topsport. Toch gekozen om gedichten te schrijven. Meeste hidden over mijn kids heb ik geen twijfel. Voel me fresco, ja ik wil dat jij je best doet. We gaan nu weer naar de next toe. Dat is skiën met meneer in de lift. Carrière in de lift, meeste hidden is geschift. Schrijf die woorden met een stift, je weet dat ik opleef. Meeste hidden op die spits, ik ben op nijf. Want ik speel balinet bij Naldum. Feyenoord, ik kan die bal knallen in het goal. Of op de lat of op de paal. Meeste hidden veel lyricale dingen, ja dat is verbaal. Of non-verbaal, ik wil die kids zien. Meeste hidden, jonge rapper in die kids zien. Wow, want je weet dat we voor die geld wel tunen. Dat is geen armoede, maar je kan opgroeien in een sociaal-economische status. Meeste hidden is de basis. Speel ik met Gershwin voetbal, sta ik in de basis. Meeste hidden kan je laten lachen, huilen net als Hazes. Dit is de laatste zin. Je dacht het was het einde, maar dit is pas het begin. Ik ben met Gershwin en ik zeg dankjewel. Volgende podcast weer. Ik zie jullie snel. Ciao.
Let's go.
Volgens mij heb ik ze alle 5 kunnen noemen.
Zeker. Ja.
Mooi, dankjewel voor de 5 woorden. En dankjewel voor je aanwezigheid vandaag. Ik heb genoten van het gesprek. Veel mooie dingen gehoord. Ik waardeer wat je nog steeds doet voor de onderwijssector. En de mooie compliment die je ons deze podcast hebt gegeven. Dus bedankt voor je komst, Gershwin.
Dankjewel.
En tot de volgende.
Tot snel.
Vond je dit nou een mooie podcast en wil je mij verder supporten? Volg Meeste Hidden op Instagram en TikTok. Beluister mijn tracks op Spotify. Ik doe nog een shout-out naar Thomas. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik zeg...